Zo, goedenavond. Ja, ja, alles wordt opgenomen, hè? Alleen wij niet. Ja. Zo, broeders en zusters, wij willen vanavond stilstaan bij het evangelie. Ja, dat lijkt me wel mooi. En ik ga met u naar de Efezebrief. Efezebrief en daarvan het zesde hoofdstuk, daar beginnen we vanavond. Een paar woorden te lezen. En ik doe dat uit de NBG-vertaling. Ik vind het prachtig, ik heb een half jaar geleden net een nieuwe Bijbel gekocht. Daar moest ik wel een lening voor afsluiten trouwens. Want er zit een ritssluiting en zo. Maar nog een dikke maand en dan is het voorbij. Dan kan die bij het oude papier. Dat is wat? Zonde, hè?
Ja.
Moet je niet doen. Oké. Okay. Dan hou ik hem als reliquie. Nee, we gaan over op de herziene statenvertaling. Dus dat is de bedoeling dat we dat ook op de Bijbelstudieavonden gaan doen. Dus ik moet op mijn oude dag nog helemaal omschakelen ook nog. Ja, je doet jezelf aan. Misschien hebt u ook wel een e-mailtje gekregen van ons. Ik weet niet in hoeverre u ook wilt besluiten om zeg maar die herziene statenvertaling te gaan gebruiken. Want ja, deze Bijbels worden niet meer gedrukt, hè. Dat is over. Dus dat is nog een kwestie van tijd. En dan kunnen mensen die ook niet meer nieuw kopen, zeg maar. En ja, goed, dan wordt het allemaal wel een beetje... Dus wij hebben gedacht, ook in verband met ons werk... He, waar we natuurlijk ook te maken hebben met kinderkampen, jeugdkampen, juniorenkampen, weet je. Van ja, wat moeten we nou, hè? Maar straks zit iedereen met allerlei verschillende Bijbels op schoot. En we willen eigenlijk ook niet naar die NBV toe. En al helemaal niet naar de nieuwe vertaling die er weer aan zit te komen van het NBG. Dat is helemaal de lusten de honden geen brood van. Dus ja. Nou, uiteindelijk hebben we maar besloten om dan de herziene statenvertaling te gaan gebruiken. Dat is... De Statenvertaling toch een beetje weer gemoderniseerd naar onze spreektaal, zal ik maar zeggen. En wij dachten, ja, dat is misschien het beste alternatief.
Wanneer is
die
dan gemaakt?
Welke, die Statenvertaling, die nieuwe, die komt 4 december of zo uit. 4 of 5 december, sorry?
Is die dan pas gemaakt?
Ja, dat is pas, ja. Dus dat is weer eigenlijk een beetje een gemoderniseerde Statenvertaling. U hebt een Statenvertaling waarschijnlijk. En die zijn er meer. En die kunnen je natuurlijk ook gewoon gebruiken hoor. Daar gaat niet om. Maar je kunt ook gewoon de NBG houden. Dat is ook geen punt. Maar als u zegt van ja goed. Ik vind het toch fijn om gewoon iets te hebben. Waar wij dan ook uit lezen en zo. Kijk, als u, dit is eventjes wat ik dan naar voren wil brengen. Als u zegt van ja ik wil toch zo'n Bijbel kopen. Dan wil ik u vragen. Doe dat dan bij ons. Ja, dat scheelt u niks hoor. U kunt hem net zo goed in de boekwinkel kopen. Ja, wij krijgen wel een beetje korting. Dat hebben we met Jongbloed geregeld. Alleen, wij mogen geen korting geven. Hè, dat heeft met vaste boekenprijzen en alles te maken. Allerlei trammelant is dat. Dus ja, er schiet er niks meer op. Alleen, wij hebben wel bedacht van ja... Als nou de mensen, de broeders en zusters... Hè, bij ons die Bijbels kopen, dan kunnen wij die korting gebruiken... om dus zelf weer extra Bijbels te kopen... En dan zijn we van plan eigenlijk dat met ingang van het volgende seizoen ook, de kinderen die op de kinderkamp komen en junioren op juniorenkampen, weet je wel, die geven we dan een Bijbel. Hè, vroeger kreeg je een Bijbel als je van school ging, weet je nog? Nou, wij geven ze dan een Bijbel en dan gaan we ook naar de ouders toe communiceren, zeggen van nou, op onze kampen, hè, maar ook op de Bijbelstudies en ook in onze uitgaven, amen, de boekjes enzovoort, gaan wij de... HSV gebruiken, de herziene statenvertaling. En dat betekent dus ook dat die jongelui, die moeten die Bijbel bij zich hebben op de kampen. Want anders dan, dat hebben we nou al eens een paar keer gehad, weet je wel. Dan komt er zo'n NBV aan. En ja man, dat schiet niet op. Want dan moet je nog, u weet wel dat ik, of dat wij regelmatig ook zeggen, wat staat er in de grondtekst. En dat blijft bij die HSV natuurlijk ook zo hoor. Maar ja goed. En bij de NBV, ja, dat moet je eigenlijk om de andere regel moet je dat soort opmerkingen maken. Hè? Dus het schiet niet meer op. Dus daarvan hebben we gezegd van, nou, dat beginnen we niet aan. Maar dat is eigenlijk een beetje het idee. Hè? Dus als u zegt van, nou goed, ik wil toch zo'n ding hebben, zo'n Bijbel, TZT. Hè? Dan kunt u dat via internet, via de website van every.nl. Daar staan ze op allemaal, de uitgaven die beschikbaar zijn. Mocht u zeggen van, ja, ik ben niet zo internettig enzovoort. Ik zal kijken of Hoyt misschien dan de volgende keer ofwel een aantal van die Bijbels mee kan nemen. Dat u even kan zien. Hè, welk formaat u zou willen hebben. Er zijn ook verschillende prijzen enzovoort en formaten. Of in ieder geval een folder waar ze dan in staan, zodat u eventueel dan kunt bestellen. Dat zouden we wel fijn vinden. En zo helpt u dus eigenlijk een beetje ook mee. Hè, dat we de jongelui ook... En ik moet zeggen, ja, die herziende staatsvertaling is best eigenlijk wel goed te lezen, hoor. Maar ja, goed, het blijven natuurlijk vertalingen en het gaat uiteindelijk erom hoe God zijn woord heeft geïnspireerd. En dat is in het Hebreeuws en in het Grieks, hè. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, goed, dat even vooraf. Efeziërs hoofdstuk 6... Daar wordt gesproken over de geestelijke wapenrusting. De wapenrusting Gods. En die bestaat uit 7 onderdelen. En het 7e onderdeel heeft te maken met het gebed. Dat vind je in vers 18 van Efeziërs hoofdstuk 6. Daar staat: en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. En dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. En dat gaat vanavond, althans daar komen we dan op terecht, met name ook om die uitdrukking het geheimenis van het evangelie. En want dat is een uitdrukking die komt nergens anders in de Bijbel voor dan alleen hier. Het geheimenis van het evangelie. En dat is een beetje ook waar we dit seizoen natuurlijk mee bezig zijn. Hè? Om te kijken van ja, hoe worden bepaalde uitdrukkingen in de Bijbel ook gebruikt in die late brieven van Paulus. Ik meen even uit mijn hoofd dat u vorige keer met verzoening bezig geweest bent. Ja. Met Hoyt, hè? Ja. Nou, daar zie je dat ook heel duidelijk aan. Dat er eerst in het Oude Testament over verzoening gesproken wordt. Hè? En dan in het Nieuwe Testament ook. En dan uiteindelijk kom je in de late brieven van Paulus terecht. En daar vind je dan een woord voor verzoening, wederverzoening, dat nergens anders voorkomt, alleen daar. Apokatalasso. Weet je, en ja, dat zijn dingen die moeten je opvallen. En daar moet je over nadenken, van hoe komt dat? Hè? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de bediening van de apostel, met betrekking tot dat geheimenis. Nou, daar kom ik straks nog wel op. Het feit doet zich namelijk voor dat er in de Bijbel sprake is van verschillende evangeliën. He, en nou bedoel ik even niet Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Want dat is eigenlijk één evangelie. He, in de volksmond hebben we het al over 4 evangeliën. Maar eigenlijk zijn het 4 beschrijvingen. En dat zijn 4 beschrijvingen van het leven van de Heer Jezus op aarde. He, en ja goed, eigenlijk is dat 1 evangelie, 1 blijde boodschap, namelijk van de komst van Christus. Die op 4 verschillende manieren dan wordt belicht, he, wordt beschreven. En dat woord evangelie, dat is dus een woord wat ja, veelvuldig in de Bijbel voorkomt. Maar de betekenis van dat woord evangelie, het is een samengesteld woord in de grondtekst en het betekent eigenlijk goede boodschap. Goede boodschap. Ui angelion. Hè? Daar zit het woord angelos in. Dat kennen wij in het Engels als angel. Ja, angelos, dat betekent namelijk engel. Dat woord wordt ook met engel vertaald. Of boodschapper. En dat is dus afkomstig van dat Griekse woord. En dan wordt er een klein woordje voorgezet. Ui. En dat betekent goed. Hè, dus letterlijk betekent dat woord euangelion. Betekent goede boodschap. En ja goed. Wij hebben er intussen ook wel een beetje van gemaakt. Blijde boodschap. Maar dat is meer een interpretatie. Want letterlijk betekent het gewoon goede boodschap. En dat woord evangelie kom je dus op vele plaatsen in het, ik beperk me nu even tot het Nieuwe Testament natuurlijk voor, tegen. Alleen, ja, dat woord op zichzelf betekent alleen maar goede boodschap. He, dus als je dat woord tegenkomt, dan moet je altijd nog afvragen van ja, welke goede boodschap? He, zoals dat met veel meer woorden en begrippen in de Bijbel het geval is. He, dat de context feitelijk moet uitwijzen waar het betrekking hebben. Dat is met het begrip gemeente ook zo. He, daar ben ik, wanneer was dat? Gisteravond mee bezig. Nee, eergisteravond op een andere plaats mee bezig geweest. Gemeente, dat is ook zo'n begrip. Ecclesia. He? Nou ja, goed, dat komt veel in de Bijbel voor. Alleen, je moet uit de context opmaken. Ja, welke gemeente? He, zoals wij ook wel in ons taalgebruik begrippen kennen die op zichzelf ja, ons niet veel wijzer maken. Hè? Als ik tegen u zeg, er loopt een dozijn in de wei. Hè? Het is veel weiland hier. Heb u wel eens een dozijn in de wei zien lopen? Nou, dat kan best. Dan weet u in ieder geval dat het er 12 zijn. Hè? Of misschien is hier wel een boer in de omgeving die zegt, nou, ik heb er een gros lopen. Ja, een gros is 144. Maar meer weet je niet. Maar als wij samen bij dat weiland staan en dat weiland, daar lopen koeien. En ik zeg dan tegen u, daar loopt een dozijn in de wei. Dan weet u, oh, een 12 koeien. Wat heb ik bedoeld? Heel simpel, maar zo is het in de Bijbel ook met woorden en uitdrukkingen. He, de taal krijgt zijn betekenis door het gebruik in het verband waarin het voorkomt. He. Twee halen, één betalen. Ja, klinkt goed. Maar, ik moet zeggen, als er zo'n bordje of een papiertje ergens hangt, dan maakt dat heel veel verschil of die hangt in de etalage van de slager of in de showroom van de Mercedes dealer. Hè? Daar heb ik ze nog nooit zien hangen ook trouwens. Maar bij de slager wel. Hè? Twee halen, één betalen. Dus de context geeft betekenis aan woorden en uitdrukkingen. En zo is het ook met dat begrip evangelie. Dus dat betekent goede boodschap. Maar je moet je altijd afvragen van ja, welke boodschap? He, en wat is die boodschap? En dat ja, antwoord op die vraag is eigenlijk ook afhankelijk van het tijdstip op de kalender van God. Dat wil zeggen, in welke fase van het heilsplan je eigenlijk leeft. En nou ja, daar willen we dan vanavond een ogenblik bij stilstaan. Ik ga nu eerst met u naar de Galatenbrief. Galaten hoofdstuk 1. En dat lees ik even met u. Dat lees ik even met u, omdat je daar een wel een leuke woordspeling vindt. Daar staat namelijk in Efeze 1 vers 6. Galaten 1 vers 6. Ja, dat is nou wel leuk, hè? Daar hebben de vertalers in de NBG hebben erboven gezet. Er is maar één evangelie. Staat er bij u ook? Ja. Nou ja, dat klopt dus niet. er zijn meer evangeliën. Hè? En dat blijkt ook wel, want Paulus die schrijft daar namelijk: het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. He, nou is het eigenlijk zo dat, ik moet dit eventjes wat concreter vertalen. Daar staat namelijk in vers 7, he, Paulus zegt dat je jullie laat afbrengen tot een ander evangelie. En daar staat dan in het Grieks het woord heteros. Dat kent u wel, hetero. Hè? Je komt ze niet zoveel meer tegen tegenwoordig, maar vroeger wel. Hè? Heteros. En heteros, dat betekent ander van een ander soort. He, dus andersoortig. En daar staat er dus, ik vul die Griekse woorden maar even in, hè, dat jullie je laten afbrengen tot een heteros, een andersoortig evangelie. En dat is geen allos, staat er letterlijk in de grondtekst, evangelie. Dat is geen ander evangelie, want allos betekent ook ander. Maar dan ander van hetzelfde soort. He, dus heteros betekent ander van een ander soort. En allos betekent ander van hetzelfde soort. He, even weer terug naar het weiland. Daar staan twee koeien. En ik zeg, hé, daar staat er één. En daar staat een ander. Dan moet ik in het Grieks dus feitelijk het woord allos gebruiken. Want het is een ander, maar wel van hetzelfde soort. Maar staat er een koe en een paard. En dan kan ik het begrip heteros gebruiken. Want een paard is een ander soortig dier dan een koe. Nou, zo werkt dat. En het is mooi, ja, dat vind je dan in onze vertaling helaas niet terug. Maar als je dit nou in het Grieks zou lezen, dan moet je dus eigenlijk lezen. Het verbaast mij, zegt Paulus, dat jullie je laten afbrengen tot een ander soortig evangelie. En dat is geen ander evangelie van hetzelfde soort. Dus het gaat er nog niet eens om dat, weet je wat, dat men een beetje, ja, moet ik dat zeggen, een beetje afweek van de weg. Maar dat men totaal iets anders verkondigde dan wat Paulus in zijn verkondiging hen had voorgehouden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de boodschap van de genade die Paulus ook in die tijd heeft gebracht. En dus daar leren we uit dat er in Paulus' tijd, en dat geldt eigenlijk ook voor onze tijd, sprake was van een verkondiging van een onbijbelse boodschap. He, want de evangeliën die we in de Bijbel tegenkomen, de soorten evangeliën, hebben allemaal gemeenschappelijk dat ze bijbels zijn. Maar op het moment dat iemand iets verkondigt wat niet in overeenstemming is met de schrift, dan is dat dus een andersoortig, een heteros evangelie. Namelijk, het is niet bijbels. Nou, we zullen vanavond allemaal ontdekken hoe dat precies in elkaar zit. Het behoort niet tot het bijbelse soort. Onder de Galaten werd namelijk door de apostel de boodschap verspreid, waarin doorklonk dat de rechtvaardiging niet kon plaatsvinden op grond van de werken der wet, maar dat die alleen maar ontvangen kon worden door het geloof. Op grond van de genade die God daarin bood. De genade van God rechtvaardigt iemand. Denk maar aan wat er staat in Romeinen hoofdstuk 3. Allen hebben gezondigd en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Dus een andere weg om gerechtvaardigd te worden, om de gerechtigheid Gods te ontvangen, is er niet dan alleen door de genade van God. Door de gunstverlening van God. Wat was er nou aan de hand in die tijd? Paulus predikte die boodschap in Galatië, in al die streken waar hij geweest is. Maar hij werd achterna gezeten door mensen uit het Jodendom. Judeërs. Die probeerden die Joden die daar de boodschap van Paulus hadden aanvaard, ja, toch eigenlijk weer terug te brengen in het oude hok, zal ik maar zeggen. Want zij wilden dat de Joden wel de wet onderhielden. Dus Paulus predikte de genade. En deze mensen die predikten, ja, Paulus die kan dat nou wel zeggen. Maar denk erom, de wet des Heren zegt zus en zo. En dat moet je zus doen en dan moet je zo. Dus ze wilden ze eigenlijk weer onder een juk brengen waarvan Paulus ze had vrijgemaakt. Lees me even wat er staat in hoofdstuk 5. Daar vind je eigenlijk in één zinnetje de boodschap die Paulus gepredikt had. Daar staat, opdat, hoofdstuk 5 vers 1, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, zegt Paulus, heeft Christus ons vrijgemaakt. Ja, waarvan?
Nou, vrijgemaakt van de wet. He? En zegt hij, houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. He, want als ik nou zeg vrijgemaakt van de wet, ja, dan moet u bedenken dat het daarbij niet alleen maar gaat om de wet die God gegeven heeft. Maar dat jodendom, he, dat judaïsme, dat was helemaal uitgebouwd tot een systeem, een godsdienstig systeem. De joden die hebben er allerlei geboden en verboden bij verzonnen. En daar moest men zich aan houden. He, de Heer Jezus die heeft, dat kun je dan in de vier evangeliën lezen, he, de Heer Jezus die heeft constant last gehad van schriftgeleerden, wetgeleerden, fariseeën, sadduceeën, weet je, die zaten hem steeds in de weg. En waar ging het steeds over? Dat ging helemaal niet over de betekenis van Gods woord als zodanig. Nee, het ging steeds over de overlevering der ouden. He? En dan ging de Heer Jezus met zijn discipelen. Die ging ook tussen de weilanden door. He? En... Maar er was ook een land met koren enzovoort. En dan ging die wat koren plukken, weet je wel. Ik weet nog wel, vroeger toen ik hier in het noorden woonde, heb ik dat ook wel gedaan als klein kind. Weet je wel, gingen we een eindje wandelen. En dan pluk je zo'n ding en dan pelde je die, ja hoor, op zondag. Ja, ja wij waren gereformeerd synodaalbed. Dus van het lichte soort. Maar, en dan ging je dat lekker knabbelen. Maar de Heer Jezus deed dat met zijn discipelen. En prompt komen daar die fariseeën, hè, van... Wat doen jullie? Want dat mag niet op de Sabbat. Er mocht eigenlijk helemaal niks. He? Of ze gingen eten en dan moesten ze eerst de handen wassen en zo, weet je wel. Nou, steeds waren dat confrontaties tussen ja, de Heer en de boodschap van de Heer. En de traditie van de vaderen eigenlijk, daar kwam het op neer. En in dat systeem leefden de Joden. En zo is die wet en al die geboden, dat hele systeem, dat is tot een juk geworden. Voor al die Israëlieten. En de Heer Jezus die had daar ontzettend mee te doen. U kent allemaal wel die tekst in de Bijbel in Matthäus, hè, in Matthäus 11. Dat de Heer die scharen ziet, weet je wel. Dat hij met ontferming bewogen is en zegt. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Want ze waren echt beladen, weet je wel. Die godsdienst die drukte op hen. Het was een last die ze moesten torsen. Maar ze konden hem niet torsen. Hè, want ze konden niet links of rechts gaan of ze maakten alweer een fout. He, en dat was het godsdienstige systeem, te midden waarvan de Heer Jezus kwam. En hij zegt dan, komt allen tot mij, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Hoe komt dat? Dat is namelijk de last van de genade. He, dat God niet zegt van, en je moet dit en je moet zo en je mag vooral dat niet, want anders kom je niet in de hemel. Weet je? Nee, God zegt, nee, ik maak alles klaar voor je. En de Heer Jezus, nou leven we in de dagen van de gelaten alweer, dan ligt het lijden en sterven en opstanding van de Heer Jezus al achter ons. De Heer Jezus heeft alles klaargemaakt. Hij zei aan het kruis, het is volbracht. Hij was gekomen om de wet te vervullen. En hij heeft dat gedaan. In de Galatenbrief maakt Paulus heel duidelijk dat hij gestorven is aan het hout om de vloek van de wet voor Israël weg te nemen. En dat evangelie, dat predikte hij. He, maar er waren constant van de Judeërs die kwamen erachteraan en die wilden hen weer, zeg maar, in de sfeer van dat jodendom, van dat wetticisme terugbrengen. Maar Paulus zegt, mensen, Christus heeft ons vrijgemaakt, laat je nou niet weer een slavenjuk opleggen. En begin daar niet. Daarmee verspeel je je vrijheid. Ik moet zeggen, broeders en zusters, toen ik dat in mijn eigen leven ging ontdekken, he, dat ik in de vrijheid van Gods genade mocht gaan leven, Nou, tot op de dag van vandaag vind ik dat fantastisch. He, want dat geeft je lucht. He? Dat je niet, zeg maar, bang hoeft te zijn voor alles en nog wat je verkeerd doet en zo. Dat je geen wetticistisch leven hoeft te leiden, he, maar dat je mag staan in de vrijheid van God. Dat je mag leven uit de genade van God. Dat je mag wandelen in de liefde van God. Nou, al die heerlijkheid die eraan verbonden is, er waren mensen die wilden hen daar weer van afbrengen. En hoe is de reactie van Paulus daarop? Nou, ik moet u zeggen, dat is niet misselijk. Laten we maar even lezen. Vers 7, hè, dan gaan we verder. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ja, Galaten 1, hè, ben ik. Of was ik alweer ergens anders? Ja? Oh, in 5, ja. Dat was even een uitstapje.
Ja. Nee, Galaten 1 vers 7, hè. Vers 7b. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En daar heb je het nou, hè? Verdraaien van het woord. Weet je, dat is puur satanisch, hè? Want zo begon het toch ook in de geschiedenis van de mens? God had toch in de tijd ook zijn gebod gegeven, toen de mens op aarde was? Van alle bomen in de hof mag je eten. Maar van die ene boom, daar moet je afblijven. Hè? En ten dagen dat je daarvan eet, zul je stervende sterven, staat er letterlijk. Hè? Zul je de dood sterven. En dan moet je je voorstellen, hè? Al die bomen, daar konden ze van eten en uitgerekend die ene boom niet. En dan komt de Satan en die misleidt Eva, die verleidt Eva. Zegt, God heeft zeker wel gezegd. Hè? En daar begint eigenlijk het verdraaien van het woord van God. En zo komt dat Eva verleid is en dat ze toch van die vrucht neemt. En later Adam ook, met alle gevolgen van dien. Dus het evangelie, de goede boodschap van God, verdraaien, dat is een hele ernstige aangelegenheid. En Paulus die laat het ook zien. Want zegt hij, maar, vers 8, ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is wat? Hè? Anathema staat daar. Hij spreekt een vervloeking uit. Zo ernstig is dat. Hè, gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. He, al zou het een engel uit de hemel. Nou, je moet je toch voorstellen dat hij nou ineens een engel uit de hemel binnenkwam. He? Het is maar goed dat hij op de stoel zit, dan kunnen ze zich vasthouden. Want over het algemeen, als een engel ineens verschijnt, he, dan heeft dat nogal wat impact. Ook in de Bijbel. He, wij zouden op verbazing zouden staan kijken dat er zo'n engelverschijning hier was. En stel voor dat die engel het een en ander gaat zeggen. Nou, je bent al op voorhand geneigd om aan te nemen wat zo'n engel zegt. Dat zal wel zo wezen. He? Maar ook wat zo'n engel zou zeggen, dat moet altijd in overeenstemming zijn met het woord van God. Kijk, hoe goed een spreker ook is en hoe beroemd die misschien ook is en hoeveel aanzien die misschien ook heeft, zijn boodschap moet altijd in overeenstemming zijn met de schrift. Als dat niet zo is, dan is het dus geen goede boodschap, euangelion, hè? Nee, dan is het een verkeerde boodschap. En dat is ontzettend ernstig, want daarmee breek je het geloof van mensen af. Hè, daardoor worden mensen niet opgebouwd. Hè, en daarom is het zo belangrijk om voor jezelf ook te realiseren van ja, wat is de goede boodschap? En er zijn verschillende goede boodschappen in de Bijbel te vinden. He, dat zijn allemaal Bijbelse goede boodschappen. Alleen, het is wel afhankelijk van de plaats waar je ze vindt. Omdat natuurlijk God niet voor elke tijd dezelfde boodschap heeft. He, en laat ik even een paar voorbeelden noemen. Hè. Gaan we even naar Openbaring hoofdstuk 14. Openbaring hoofdstuk 14. Daar wordt namelijk ook over een evangelie gesproken. Daar staat in Openbaring 14, vers 6. Daar staat, en ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie. He, je kunt dat ook nog wat anders vertalen. Hij had het evangelie der eeuwen. Hier wordt dat woord aion gebruikt, weet je wel? Dus de boodschap van de aionen. Ja, dat moet er ook staan eigenlijk. het evangelie van de Ajonen, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luider stem, en nou proef je een beetje wat dat evangelie van de Ajonen, hè, dus de goede boodschap van de Ajonen inhoudt, vreest God en geeft hem eer. En je ziet wel, dit is een, ja, ik noem dat altijd, dit is het basisevangelie. He? Dit is het fundamentele, dit is de principiële goede boodschap. Of je nou in de tijd van Adam geleefd had, of in de tijd van David, of in de tijd van Jesaja, of in de tijd van de Heer Jezus, of vandaag of in de toekomst. Deze goede boodschap door alle eeuwen heen is en blijft altijd dezelfde, namelijk vrees God en geef hem eer. Dat is het begin, daar begint het mee. Het evangelie van de eeuwen. Dat is ook waar Prediker het over heeft in hoofdstuk 12. Als Prediker alle dingen op aarde heeft onderzocht, dan komt hij uiteindelijk tot een slotsom. U weet wel, hij heeft alles onderzocht. En alles op aarde, daarvan komt hij tot de conclusie dat het allemaal is ijdelheid der ijdelheden, najagen van wind. Kijk, nou weet u een beetje waar u zo bezig bent in het dagelijks leven. Dat is leven op deze aarde. En de boodschap van het boek Prediker is dan ook dat je leven hier op deze aarde inderdaad ijdel is, leeg is, tenzij je verbonden bent met hem die troont boven de zon. Want het leven onder de zon, dat wil zeggen hier op aarde, dat is ijdel. Maar ben je verbonden met hem die boven de zon troont, met de Allerhoogste dus, vrees je hem, geef je hem de eer, dan krijg je leven, doel en zin en inhoud. Dus in de verbintenis met God. En de slotconclusie van Prediker is dan ook in het 12e hoofdstuk. Vrees God, zegt Prediker, en onderhoud al zijn geboden. Het is natuurlijk vanuit een oudtestamentische setting, maar dat is de slotconclusie van Prediker. Mensen, waar gaat het nou uiteindelijk om in het leven hier op aarde, hè? Nou, mensen kunnen zich heel wat doelen stellen en zo, en ik wil dit en ik wil zus en ik wil zo, hè. Maar uiteindelijk gaat het hierom, zegt Petrus, zegt Prediker, van vrees God en onderhoud zijn geboden. Met andere woorden, vrees God en geef hem de eer. Doe wat hij zegt. En als je daarop richt, dan wordt je leven in plaats van ijdel, dan wordt je leven vruchtbaar. Vruchtbaar voor de Heere God. Dan gaan we even naar, even kijken, Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Daar staat, en dan moet je even in gedachten houden wat we net gelezen hebben dus, hè. Vers 1, hè, Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, en dat woord apostolos betekent gezondene, hè, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Hè, dus hier staat niet het eeuwige evangelie, nee, het evangelie van God, de goede boodschap van God. Dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Dus het gaat feitelijk om de boodschap die al in het Oude Testament in de schriften was beloofd. En dan staat erachter, aangaande zijn zoon, komma, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. In het Oude Testament wordt al duidelijk dat uit het huis van David, laat ik even een ander woord gebruiken. In Jesaja, uit de tronk van Isaï zal een reisje voortkomen. Ja, precies, dat heb ik. He, uit het huis van David, daar zou dus iemand voortkomen die vrucht zou dragen. He, en dat is eigenlijk niet anders dan dat in het Oude Testament voortdurend gesproken wordt over de komst van de verlosser. Denk ook aan de profetie bijvoorbeeld in Jesaja 7 over Immanuel. De maag die zwanger zal worden en men zal noemen Immanuel. Dan gaan we straks met kerstfeest, lezen we dat allemaal weer in het Matthäus evangelie. Dat die profetie vervuld is bij de komst van Christus. He, nou, Paulus zegt, ik ben afgezonderd om het evangelie van God, namelijk aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David, om dat te verkondigen. En hier zie je dus dat het opnieuw een goede boodschap is. He, alleen nou gaat het niet zozeer om de algemene boodschap, vrees God en geef hem eer. Nee, nou wordt de goede boodschap van God toegespitst op de komst van de zoon uit het huis van David. En die zoon, die blijkt natuurlijk ook te zijn de zoon van God. He, dat staat er ook nog bij. Vers 4, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus. He, dus het gaat eigenlijk om de verkondiging, de goede boodschap van de zoon des mensen en de zoon van God. He, het concentreert zich op de zoon. En dat evangelie, dat spreekt dus van het feit dat God zich openbaart in de zoon. Het is dus uitvoeriger, kan je zeggen, dan het eeuwig evangelie wat we zo even lazen in het boek Openbaring. Het geeft meer informatie. Het spreekt over datgene wat tevoren door zijn profeten al beloofd was in de heilige schriften. Het werd in het Oude Testament dus eigenlijk al verkondigd. De Zoon van God. En dan vervolgens in het 16e vers van ditzelfde hoofdstuk. Daar zegt hij, in aanvulling dus op wat we net lazen, want ik schaam mij het evangelie niet. Ja, welk evangelie? Nou ja, waar hij het net over had. He? Aangaande zijn zoon. De komst. Waar?
Evangelie van Christus.
Vers 16. Oké. Ja. Kan je zien, hè? Ja. Want ik schaam mij het evangelie. En dan zegt de Statenvertaling van Christus niet. Nee, maar daar gaat het dus om. Om dat evangelie. Want, zegt hij, het is namelijk een kracht Gods. Tot behoud voor een ieder die gelooft. Ja, kracht Gods tot zaligheid, hè, tot behoud. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Letterlijk staat er vanuit geloof tot in geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is een citaat uit het Oude Testament, en wel uit Habakkuk hoofdstuk 2. En zo zie je dat dit evangelie dus heel duidelijk verbonden is met datgene wat in het Oude Testament feitelijk al geproclameerd werd. Habakkuk heeft gezegd, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, Paulus, die vult dat hier in en zegt, nu is het zover gekomen, want ik mag de goede boodschap verkondigen van de zoon, voortgekomen uit het huis van David, en door zijn opstanding uit de dood ook verklaard, bewezen, Gods zoon te zijn. En hier komt het begrip gerechtigheid er ook bij. He, en daar sprak dus het Oude Testament al over, alleen dat is vervuld in de komst van de Heer Jezus Christus. En dat staat ook in het derde hoofdstuk. En dat zijn die woorden die ik zo even al citeerde. Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. He, daar gaat het even om. He, dus hier wordt gesproken heel duidelijk over een goede boodschap. Een boodschap van God. Aangaande zijn zoon. Die de gerechtigheid tot stand gebracht heeft. Want de Heer Jezus heeft de gerechtigheid voor God tot stand gebracht. Kijk, dat is iets dat kunnen wij niet doen. En wij kunnen onszelf niet rechtvaardig maken voor God. Dat is onmogelijk voor ons. Hoe komt dat? Omdat de zonde in ons is. En of wij nou in de praktijk veel zonden doen of weinig zonden, dan maakt niet zoveel uit, wij zijn zondaars. En daarom schieten wij altijd tekort om aan Gods eis van heiligheid en gerechtigheid te voldoen. Nee, het is dus ook zo, wat Paulus later schrijft in 2 Korinthe 5 vers 21, dat hem die geen zonde gekend heeft, de Heer Jezus, Christus, die heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Kijk, daar heb je het. Nou, en dat staat hier ook. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Dat doe je dus zelf niet, dat wordt gedaan. Dat geeft God je. God maakt je rechtvaardig op grond van de verlossing in Christus Jezus. Dus hij is de rechtvaardige, hè, met een hoofdletter. En dat klopt ook, want in hem was geen zonde. Hè? De zonde was niet in hem. Er komt, hij is niet verwekt door een man. Hij is weliswaar geboren uit een vrouw, maar niet verwekt door een man. De zonde natuur is dus niet in hem, kon niet in hem zijn. Nee, hij was verwekt door ja, de Allerhoogste. Hè? De Heilige Geest zal over u komen, u overschaduwen en hetgeen in u verwekt zal worden, zal Zoon des Allerhoogsten genoemd worden. Dat is het bijzondere, het unieke van de persoon van de Heer Jezus Christus. Wonderbaarlijke heiland. Nou, en die boodschap, zegt Paulus, God heeft mij afgezonderd om die boodschap te verkondigen. En met die boodschap is Paulus ook naar de Joden toegegaan, hè, met name de Joden in het buitenland. En heeft daar verkondigd van mensen, er is nou een andere weg om tot rechtvaardiging te komen. En dat is door geloof in Jezus Christus. Maar ja, dan moet je even terugdenken aan hoe Jezus gezien werd toen hij op aarde leefde door de fariseeën, de schriftgeleerden, de wet. Ja, vind je het gek dat ze in het buitenland, de Joden, dat ze niet zomaar in één keer die boodschap van Paulus aanvaarden. Bovendien, Paulus was zelf ook van oorsprong binnen dat Jodendom een voorvechter van de voorvaderlijke overleveringen. Hè? Ja, dat is net zoiets als dat een moordenaar, hè, of een drugsgebruiker kinderen op school gaat vertellen dat ze geen drugs meer moeten gebruiken. Dat heeft toch iets bijzonders, hè? Dan moet je toch even over nadenken en zeggen, ja, dat zegt hij, weet je wel. En op zich kan dat heel goed zijn, ervaringsdeskundige zal ik maar zeggen. He, maar het heeft toch altijd een beetje zo van, nou, dat was met de Heer Jezus precies zo. Was met Paulus ook zo. He, Paulus die komt uit het Jodendom voort en de Joden die wisten echt wel wie Paulus was in die dagen. He. Hij had het verder gebracht, staat er in Galaten 1. Dan zijn tijdgenoten binnen het Jodendom. Dus Paulus was destijds een vooraanstaande Jood. En die heeft zich notabene bekeerd tot die Jezus. Even in hun ogen. Hè? En die komt ons nou vertellen dat wij in die Jezus moeten geloven die hij zelf heeft vervolgd. Snap je dat Paulus niet gelijk de populariteitsprijs won? Hè? Nee, maar zo ging dat. Hij verkondigde gerechtigheid. En dat is op zich een geweldige boodschap. Goed, dat is één. Aan de andere kant gaan we even naar het evangelie toe. Want de Heer Jezus was natuurlijk voor die tijd zelf op aarde. En die verkondigde ook een boodschap. Dat wil zeggen, in het kader van de komst van de Heer Jezus voor het volk van Israël, werd er een boodschap verkondigd. En dat begon eigenlijk al in de dagen van Johannes de Doper. Want Johannes de Doper was de voorloper van de Messias. Matteüs, hoofdstuk 3. Daar staat, in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was dus de boodschap van Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, even verder naar hoofdstuk 4. Vers 17. En daar staat, van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus hij had precies dezelfde boodschap als die Johannes de Doper ook verkondigde. Nou, even nog verder naar Matteüs hoofdstuk 10. Matteüs hoofdstuk 10. En dan gaat het om de uitzending van de discipelen. De apostelen, de twaalven, 12 apostelen. Vers 5, Eerst worden al hun namen genoemd en zo. En deze 12, staat er, heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun, zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hij legde hen dus als het ware de woorden in de mond. Gaat heen en predikt en zegt. Dat moesten ze zeggen. Dat was op dat moment de goede boodschap die God had voor Israël. Namelijk dat het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En in dat verband zegt de Heer dan nog: genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het ook om niet. Ja. Dan gaat het dus om de boodschap van het komende koninkrijk. Nou, dan gaan we even een stapje maken naar Matteüs hoofdstuk 24. Matteüs hoofdstuk 24. En daar wordt gesproken in vers 13. Nou ja, je moet even midden in dat gedeelte inbreken. Hè? Het is natuurlijk een hele redevoering van de Heer Jezus. Maar hij spreekt dan over wat hen allemaal zal overkomen. Dat ze gehaat zullen worden door de volkeren. Dat er valse profeten zullen opstaan en valse christenen. En dan zegt hij in vers 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar, zegt hij, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Het gaat hier om de voleinding der aion. Dat is het uitgangspunt van Matteüs 24. Het heeft dus ook te maken met de toekomst. En staat er vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk, deze goede boodschap van het koninkrijk, zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren. En dan zal het einde gekomen zijn. Dus het evangelie, zoals dat in de evangeliën verkondigd wordt door Johannes de Doper, door de Heer Jezus, door zijn discipelen, dat heet het evangelie van het koninkrijk. De goede boodschap van het koninkrijk. Het koninkrijk dat er aan zit te komen. En dit is dus ook een goede boodschap die volledig bijbels is. Dus nu hebben we al het eeuwig evangelie gehad. We hebben het evangelie van God gaat in Romeinen 1 aangaande zijn zoon. We hebben het evangelie van het koninkrijk gehad. Dan hebben we al drie evangeliën van hetzelfde soort. Namelijk bijbels. Alleen, betekent dat nou ook dat ik die drie evangeliën tegelijk vandaag moet verkondigen? Nee, dat is even afwachten, want het gaat er dan altijd om: welke boodschap heeft God in welke tijd voor welke groep van mensen bedoeld? U zag net dat we net lazen in Matteüs 4 was dat. Nee, in Matteüs 10, toen de Heer Jezus zijn discipelen erop uitstuurde, dat hij zei van: wijkt niet af op een weg naar Samaritanen, maar begeeft u slechts tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus die goede boodschap waar die 12 mee op pad gingen, die was niet voor Jan en alle man. Of Moos en alle Moos moet je dan misschien zeggen. In Israël. Nee, die was niet voor Samaritanen of zo. Die was ook niet voor heidenen. Die was puur voor het volk van Israël. Dus je hebt de goede boodschap in een bepaalde tijd. En dan is ook nog de vraag van: ja, aan wie moet die boodschap verkondigd worden? Dat is ook belangrijk. En ook daarin moet je uiteraard het spoor volgen dat God zelf in zijn woord aangeeft. Nou goed, zo wordt er ook nog gesproken over het evangelie der genade in Handelingen 20. Waar Paulus over zijn eigen bediening spreekt en dan zegt: ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, indien ik maar mijn loopbaan ten einde mag brengen en het evangelie der genade Gods mag verkondigen. Dus dat is de boodschap van de genade. Nou, dan komen wij weer terug in Efeziërs. Efeziërs. En in het boek Efeziërs, in de brief aan Efeziërs, daar vind je 4 keer het woord evangelie. En die gaan we even lezen. Efeziërs in de eerste plaats hoofdstuk 1. Nou zijn we dus alweer verder in de tijd, hè. We hebben nu de periode van Jezus' omwandeling op aarde hebben achter ons gelaten. He, daar was het evangelie van het koninkrijk actueel. Maar ja, wat is er allemaal gebeurd in die tussentijd? He, Paulus heeft deze brief geschreven in de gevangenschap van Rome. Handelingen 28. He, wat is er allemaal gebeurd tussen Matteüs 3 en Handelingen 28? Nou, de Heer Jezus heeft zijn discipelen erop uitgestuurd met de boodschap aan Israël. En de Israëlieten hebben die boodschap niet aanvaard. He, ze hebben zich van de Heer Jezus afgewend. Sterker nog, Petrus die zegt later in de Handelingen, gij hebt de leidsman ten leven gedood. En dat is de geschiedenis. He, de Heer Jezus is overgeleverd in handen van wetteloze mensen en gekruisigd. Vervolgens is hij opgestaan uit de dood en zijn geest is uitgestort op een overblijfsel van het Joodse volk daar in Jeruzalem, Handelingen 2, de Pinksterdag. En toen hebben zij in de kracht van Gods geest opnieuw de boodschap van het heil aan Israël aangeboden. Een poosje later heeft God Paulus in zijn kraag gegrepen, zeggen wij. Ik wou zeggen nekvel, maar ja, dat doe je bij konijnen. Hè? Maar in zijn kraag. Ja, plotseling, want hij was bezig om de gelovigen te vervolgen in die tijd. Op weg naar Damascus. En plotseling heeft de opgestaan en verheerlijkte Christus een ontmoeting met Paulus. Een wonderlijke gebeurtenis. Hij grijpt hem als, dat zegt hij later ook zelf, hè, in de Filippenzenbrief, hè, dat hij, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben, zegt hij. Hè, dus dat is nog niet zo gek hoor, dat we dat zeggen. Hij werd gewoon in zijn kraag gegrepen. Hier jij. Hè? En hij wist niet wat hem overkwam. Wie zijt gij, Heer, weet je wel? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Nou zeg, is mogelijk. Wat moet die man meegemaakt hebben in die uren? Hè? Tot zo'n radicale ontmoeting met Christus te komen. Onvoorstelbaar. Hè? Heel fanatiek bezig. Hè? Want hij had geloofsbrieven bij zich. Hij ging overal naartoe om die stomme, hoe heet het, die Jezusvolgers in de kraag te grijpen, weet je wel. En ze in het gevangen te zetten enzovoort. En nou ja, voor zover ik het allemaal een beetje kan inschatten uit de Bijbel, was Paulus best, of Saulus van Tarsen toen nog, hè, best een fanatiek mannetje wat dat betreft. En ineens heeft hij een ontmoeting met de Heer. Wordt hij stilgezet. Hè, een radicale verandering in zijn leven teweeg gebracht. Hè, en de Heer die zegt van ja, ik ben Jezus die gij vervolgt. Hè, en van nu af aan ga je mijn naam verkondigen. Ben je mijn dienstknecht. Hè. Dat zal veel lijden betekenen, zegt de Heer erbij. He, maar je zult mijn naam verkondigen. Je zult een dienstknecht van mij zijn. He, nou, dat zit er allemaal tussen. En hij is inderdaad een dienstknecht van God geworden. Het boek Handelingen laat de reizen van Paulus zien waar hij overal geweest is om de boodschap van God, he, van aangaande zijn zoon te verkondigen. De boodschap van de genade. We hebben net gelezen in Galaten. He. Mensen, nou heb ik jullie die boodschap verkondigd, he, van de vrijheid in Christus. En wat doen jullie nou weer? Dan laat je je weer terugbrengen. Je laat je weer door een andere boodschap, en dat is geen evangelie, laat je je beïnvloeden en je laat je weer een slavenjuk opleggen. Hij was er helemaal ondersteboven van. Nou, en de geschiedenis in het boek Handelingen is ook duidelijk. Want ook de Joden in het buitenland, hè, de laatste vertegenwoordiging die hij bezocht heeft was de Joodse nederzetting in Rome. Ja, goed, daar zat hij toch gevangen. Maar in Rome was in die tijd een grootse Joodse nederzetting. En die Joden in Rome, ja, die hadden heel wat in de melk te brokkelen ook binnen dat Jodendom. Hè? Ik bedoel maar, als die Joodse leidslieden in Rome bijvoorbeeld, hè, stel je nou voor dat die daar de boodschap van Paulus allemaal hadden aanvaard. Zonder uitzondering. Nou, dan moet je eens kijken wat er gebeurd was binnen de rest van het Jodendom. Want die mannen, die hadden invloed, weet je wel. Invloedrijke figuren. Maar dat gebeurde niet. Want Handeling 28 laat zien, ja, dat zij het heil niet aanvaarden. En dan zegt Paulus, het zij u dan bekend, dat dit heil Gods, eigenlijk de heiland, de Christus, tot de heidenen gezonden is. Nou, en dan gaat Paulus, die is daar 2 jaar lang in gevangenschap en die schrijft dan de brief aan Efeziërs. Dus daar zijn we nu. Hebben dat allemaal gehad. En nou komt Paulus en hij zegt, in het eerste hoofdstuk van Efeziërs, He, hij gaat spreken over gezegend zij de God en Vader, vers 3, he, van onze Heer Jezus, die ons met allerlei geestelijke zegen gezegend heeft in de hemel in Christus. Wie zijn die ons? Nou, wacht even, dat staat erboven, he, in vers 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Zij zijn dat dus. En Paulus zegt, hij heeft ons, dat zijn die heiligen en gelovigen in Christus, heeft hij gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nou, en zo gaat dat verder. En dan staat er in vers 13. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, en dan komt het evangelie uwer behoudenis, de goede boodschap van uw zaligheid, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof van zijn Heer. Welk volk is dat? Ja, dat is wat in de Efezebrief de gemeente is. Het lichaam van Christus. Bestaande uit de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En wij zijn, want we mogen dat op onszelf van toepassing brengen. Hè, wij zijn dus in hem, zegt Paulus, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. Nou, en zo is het eigenlijk met ons ook gegaan. We hebben de boodschap van het evangelie van onze zaligheid hebben gehoord. En ja, dat is het begin geworden van onze gemeenschap met God. En onze gemeenschap met Christus. En vervolgens zijn we als kinderen van God zijn we opgegroeid in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. En de uitwerking van de boodschap van Gods genade voor u en voor mij is dat wij nu op grond van deze brief, van deze woorden van Paulus mogen zeggen: alles wat ik heb, alles wat ik ben, is door genade. Dat is één ding. En in de tweede plaats, ik ben in Christus. Mooi, hè? Niet meer in Adam of zo. Niet meer, ik ben in Christus. En daar gaat in de Efezebrief, ook de Colossensebrief trouwens, deze gevangenschapsbrieven, die spreken constant over dat wat wij zijn en wat wij hebben, maar altijd in Christus. Niet in onszelf, van onszelf. Altijd in hem. Onlosmakelijk verbonden met hem. Nou, dat wordt in deze brief natuurlijk helemaal uitgewerkt. In het derde hoofdstuk, daar komt het woord evangelie ook nog een keer voor. Daar staat, Nou, laat ik maar gewoon even vers 1 beginnen te lezen. Daarom is het dat ik, Paulus, ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Dus hier verklaart hij zijn gevangenschap in Rome. Gij hebt immers gehoord, en er staat hier van de bediening door Gods genade, maar de Statenvertaling zegt van de bedeling der genade Gods. En dat is ook gewoon wat er staat in de grondtekst, hè. Ja, dat snap je toch niet met die vertalers, hè? Weet je wel dat ik maar soms dan, of ik, maar daar moet ik ook wel eens over denken, hoe is het mogelijk dat ze dat dan, hè? Want nou heb je bijvoorbeeld die herziene staan, ja, ik heb net reclame gemaakt, nou ik kan gelijk weer een beetje anti-reclame maken ook. Dan heb je nou met die herziene Statenvertaling, weet je wel. Heel vaak, als ik lees uit de Romeinenbrief over die rechtvaardiging, trouwens ook in de Filippenzenbrief, dan wordt er steeds gesproken over het geloof van Christus. Weet je wel? Dat is wel bekend voor u, hè? Gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Ja. De Statenvertaling heeft dat ook zo vertaald. Mijn NBG-vertaling niet. Daar staat steeds geloof in Christus, hè? En dan moet ik erbij zeggen, er staat eigenlijk letterlijk het geloof van Christus, precies zoals de Statenvertaling heeft. Nou, dan krijg je de herziene Statenvertaling. En wat denk je? Nee. Hebben ze al dat woordje van, hebben ze weer vertaald in. Dus daar schiet je nog niks op. Denk je, hoe is het mogelijk? Waarom begrijpen die mensen dan niet waar het om gaat? Dat denk ik dan. Hè? Nou ja, ik ken die vertalers niet. Hè? Ik ken de mensen niet die aan die herziene Statenvertaling gewerkt hebben. Dus ik spreek helemaal hoe noem je dat? Onbevooroordeeld. Ik ken ze niet persoonlijk. Maar als ik dat dan lees, dan denk ik van, joh, heb je nou wel begrepen wat je hebt vertaald? Snap je? Dus ja, zolang wij met vertalingen te maken hebben, broeders en zusters, hebben we met dat soort dingen te maken. Dat is nou helemaal niet anders. Ja? Dus goed, laat maar. En dat is hier ook zo. In mijn vertaling staat dan van de bediening door Gods genade. Maar er staat gewoon in de grondtekst, hè, de oikonomios, hè, de oikonomos, de bedeling van de genade Gods. Mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan zijn heiligen, zijn apostelen en profeten. Namelijk dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, door de goede boodschap, waarvan ik een dienaar geworden ben. Dus Paulus die zegt, ik ben een dienaar geworden van een goede boodschap van God. Naar de genadegave Gods. Dus Paulus ziet het ook als genade dat hij die boodschap mag verkondigen. Die mij geschonken is, staat er naar de werking zijner kracht. En dan gaat hij dat verklaren. Mij, ver weg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Wat is dan die goede boodschap waar hij het nu over heeft? Waar hij een dienaar van geworden is? Wel, mij is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bedeling van het geheimenis inhoudt dat van eeuwen en verborgen is gebleven in God de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Naar het eeuwige voornemen, naar het plan der eeuwen staat er. Het voornemen der aionen, dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Nou ja, het is een hele mond vol, het is een lange zin. Daar is Paulus wel goed in trouwens. Dus je moet er wel even over nadenken wat je leest. Maar hij zegt dus eigenlijk, mensen, ik ben een dienaar geworden van een goede boodschap van God. En waar gaat het in die goede boodschap op die mij is toevertrouwd van Gods wegen? Die heeft te maken met de bedeling der genade Gods. Die heeft te maken met de bedeling van het geheimenis. Namelijk om aan de volkeren te laten zien wat God altijd verborgen gehouden heeft. Het is eeuwen en geslachten verborgen gebleven in God de Schepper. Namelijk de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. En dat heeft dus betrekking op die gemeente, dat lichaam van Christus waar u en ik vandaag deel van uit mogen maken. Kijk, en dan heb je het niet over het evangelie van het koninkrijk of zo. Dat zul je bijvoorbeeld mij of anderen ook nooit horen verkondigen. Mensen, bekeer je, want het koninkrijk komt eraan. Ja, er zijn er wel die doen. Maar die verkondigen dus geen goede boodschap. Althans, het is wel een goede boodschap, maar ze brengen hem op de verkeerde tijd. Ja, dat zei ik, daar moet je rekening mee houden. Je moet je afvragen, wat is de boodschap die ik vandaag mag verkondigen? Nou, ik, in navolging van de apostel Paulus, verkondig ik twee boodschappen. Even in het algemeen. Twee evangelieën verkondig ik. Ik verkondig het evangelie van God, aangaande zijn zoon. En dat evangelie, dat verkondig ik op straat. Of in de tent, of hoe dan ook. En dat is het evangelie dat ik verkondig aan mensen die de Heer Jezus niet kennen. Dat is de goede boodschap waarmee ik mensen tegemoet mag treden en tegen hen mag zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, en je zult behouden worden. De belijdenis van Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de goede belijdenis. En je stelt mensen de Heer Jezus voor. Jezus Christus. Paulus zegt ook tegen de Corinthiërs, ik had onder jullie niets anders besloten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, dat is de boodschap voor de wereld. Daar treed je mensen vandaag mee tegemoet. Je nodigt hen uit tot het heil dat God geopenbaard heeft in de heiland. dat de vergeving van zonden beschikbaar is, een nieuw leven, en dat ze dat allemaal om niet kunnen ontvangen, want het is de boodschap van de genade. Je hoeft er niks voor te doen, lieve mensen, je kan het zomaar van God ontvangen. Het enige wat God vraagt is dat je het ook, dat je het aanvaardt. Dat je het gelooft. Dat is de boodschap van de genade. Dat is één. Maar vervolgens komen die mensen tot geloof. En hier voor mij zitten een heleboel mensen die ooit in hun leven tot het geloof gekomen zijn. Nou, ik mag toch wel zeggen iedereen. In plaats van een heleboel. Ja, je bent tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Dus die boodschap hoef ik niet meer te verkondigen. Ik hoef niet tegen u te zeggen, kom tot Jezus. Nee, u bent al tot de Heer Jezus gekomen. En nou? Is er nog een boodschap? Jawel. Namelijk, dat is die boodschap waarover Paulus het hier ook heeft. De boodschap over het evangelie waarin het geheimenis wordt verkondigd. Ik ga eventjes weer naar hoofdstuk 6. Dan komen we terug ongeveer waar we begonnen zijn. Maar voordat ik naar vers 19 toe ga, wil ik even nog in vers 15 lezen. Want daar komt het woord evangelie ook nog een keer voor. En dat is mooi, hè? Ik zei al, dit gedeelte gaat over de geestelijke wapenrusting. Hè? Vers 10 begint met, voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Tegen wie zegt Paulus dat? Ja, tuurlijk, diezelfde. Heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En dan gaat hij die wapenrusting gaat hij uiteenzetten, al die onderdelen ervan. En een van de onderdelen, daar staat in vers 15. Vers 14 begin ik dan even. Stelt u dan op, staat er, uw lendenen omgord met de waarheid. Wij zijn hier toch ook bezig geweest met die geestelijke wapenrusting. Een paar seizoenen geleden, of niet? Ja, ik wou maar zeggen. Ik had een déjà vu ineens. Ja, ik weet niet wat het is, maar het klinkt leuk. Ik dacht opeens van, hey, dat heb ik eerder verteld hier. Maar dat klopt dus wel. Oh, kijk, dan hoef ik daar niet zoveel over te zeggen. Want er staat namelijk, stelt u dan op, uw lenden omgord met de waarheid. 1. Bekleed met het panzer der gerechtigheid. 2. En 3. De voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie des vredes. Dat is het evangelie des vredes. Dat heeft te maken met de goede boodschap van de vrede. En die concentreert zich op de vredevorst. In hoofdstuk 2 van dezezelfde brief staat, Christus is onze vrede. De Colossensebrief zegt, God heeft vrede gemaakt door het bloed zijns kruises. Als je de Heer Jezus Christus aanvaardt als je persoonlijke verlosser en Heer, dan aanvaard je daarmee dus ook de vredevorst. En dat betekent dus ook dat je op het moment dat je de Heer Jezus Christus leert kennen, vrede hebt met God. Denk aan Romeinen hoofdstuk 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, ja welk geloof? Van Christus. Gerechtvaardigd, wij hebben vrede met God. Dat staat er gewoon. En weet je wat ik nou daar het mooie van vind, broeders en zusters? Want ik weet niet, hoe is dat met u? Ik bedoel, voel je ook elke dag dat je vrede hebt met God? U zegt ja, nou dan adviseer ik u morgen om iemand lekker voor zijn kop te slaan. Gewoon maar iemand op straat. Geef hem een hens, man. Maak het uit. Doe eens iets geks. Zondig nou eens een keer goed. Hè? En als je dat nou gedaan hebt, dan ga ik je nog een keer vragen, hoe voel je je nou? Oh, ik heb net iemand neergeslagen en ik voel zo de vrede met God in mijn hart, of niet? Nee, lieve mensen. Je voelt hem wel aankomen, hè? Kijk, dat gevoel van ons, dat is afhankelijk van de omstandigheden. En ik kan u wel zeggen dat ik wel momenten heb in mijn leven. En ik zeg met opzet heb, want ja, ik steek mijn hand niet in het vuur voor de toekomst. Maar in ieder geval vanuit het verleden weet ik dat ik wel momenten gehad heb. Dat ik wel wist dat ik vrede met God had, maar op dat moment ervoer ik het helemaal niet. Maar op het moment dat ik het niet ervaar, dat ik het even kwijt ben, hè, dat kan je toch zo meemaken in je leven door omstandigheden, dat je gewoon even kwijt bent. Betekent dat dan ook dat het er niet is? Zit je niet, ja, oké, okay, dat zeggen ze tegenwoordig. Hè? Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Weet je, ook al voelen wij dat niet, het is toch zo. Waarom? Omdat het een geschenk van God is. En B, omdat het woord van God het zegt. En zijn woord is de waarheid. Kijk, en als ik nou momenten heb, hè, dat ik die vrede eigenlijk niet zo ervaar, wat is dan de enige remedie? Ja, dat is naar de Bijbel toe gaan. En de Bijbel lezen. En amen zeggen op het woord. Zeg, Heer, ja, ik voel er niks van, maar u zegt het. En wat u zegt is de waarheid. Kijk, en dat is geloof. En nou is het zo bijzonder dat God dat geloof in je hart bevestigt. Dat staat ook in de Colossensebrief, weet je wel. Bevestigd wordend in het geloof. Dat is de werkzaamheid van het woord. Voor u en voor mij. He, als ik mensen tegenkom. En die komen natuurlijk in het pastoraal werk wel tegen. He, die last hebben met ja, de zekerheid in de Heer. Weet je, de zekerheid van het geloof. Dat is ook zo'n fenomeen toch. He, ben je daar nou zeker van? He? Ja, je kunt overal zeker van zijn. Maar je bent niet altijd zeker. Nee, je wordt wel eens aan twijfelen gebracht. En weet ik wat allemaal. Ja. Maar dan moet je naar de Bijbel toe. En dan moet je die teksten gaan lezen. He? Bijvoorbeeld Romeinen 8. Hè? Niets of niemand kan mij scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En dan moet je erover na gaan denken. Niets kan mij ervan scheiden. Ook al maak ik fouten, ook al doe ik misschien dingen die helemaal niet goed zijn of zo. Hè? Daar heb ik dan later weer spijt van, weet je wel. En ik zit mezelf een beetje in de weg. Maar niets kan mij scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Dat zegt de Bijbel. En op het moment dat je daar weer naartoe gaat. En dat woord in je hart opsluit en God daarvoor dankt, zegt, Heere God, dank u wel. Dan ga je de dingen bezien zoals God ze ziet. En dat is eigenlijk, broeders en zusters, de opvoeding die God ons wil geven door zijn woord. He, opgevoed worden door de genade van God. He, hoe zegt Paulus dat Titus 2 vers 11, weet je wel? De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Dat is mooi, hè? Je kunt iedereen tegemoet treden. Met de genadeboodschap van God. Je komt namelijk nooit om iets te halen. Hè? Je krijgt ook wel van die telefoontjes zeker, hè, overdag. Van allerlei bedrijven, die willen je dan iets. Die willen je gewoon iets aansmeren, hè? Maar die beginnen altijd heel lief, hè? Ja. Hè? Alsof jij de uitverkorene bent. Dat jij op dat moment gebeld wordt. He, nou, ga er maar eens voor zitten. Ik heb goed nieuws voor u. Hè? Trouwens, meneer Slachter, val ik u lastig op dit moment. Weet je, zo'n soort verhaal. Hè? Ja, ik zeg dan altijd gelijk, mevrouw, meneer, waar gaat het over? Vertel me nou gelijk wat het over gaat, dan weet ik hoe en wat nou. En dan zeg ik daar geen belangstelling in, want zo werkt dat vaak. Ja. Of ik zeg dat ze mijn vrouw moeten hebben en dan geef ik de woorden weg, weet je. Zo ben ik dan ook wel weer, hè. Maar, hoe kom ik hier eigenlijk op? Zeg je? Ja, afleidingen. Nou, ik weet niet meer eigenlijk. Ja, precies. Ja, kijk, die gasten die mij bellen, die komen altijd om iets te halen. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Daar komt het per saldo op neer, hè? Je kunt gratis dit krijgen en gratis dat krijgen, gratis zus. Maar je moet je wel even dit doen en dat doen en dan kost het je later alleen maar geld. Maar niet zo met het evangelie. Dat is een boodschap heilbrengend voor alle mensen. Maar dan staat erbij, de Paulus zegt in Titus 2 vanzelf, om ons op te voeden. He, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, rechtvaardig, godvruchtig in deze wereld zouden leven. En God voedt ons dus op door zijn genade op grond van zijn woord. En het mooie is, vind ik daarvan altijd, dat het Gods genade is die mij opvoedt. Hè? Dat wil zeggen, als ik de fout in ga, als ik struikel, weet je, ja, God helpt mij overeind en zegt, kom op, we gaan verder. En hij neemt mij nooit iets kwalijk. He, zo zijn wij mensen niet hoor. Laten we eerlijk zijn. He, want God kent ons. God weet hoe we zijn. Hij neemt ons mee. En hij voedt ons op. En biedt ons altijd weer dat woord aan waardoor we versterkt worden. Ten slotte. In hetzelfde hoofdstuk. Daar zijn we mee begonnen vanavond. Bid daarbij vers 18. Met aanhoudend bidden en smeken bij elke leen in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus ook het gebed is een onderdeel van die wapenrusting Gods feitelijk. Maar zegt hij, ook voor mij. Dus Paulus vraagt ook gebed voor zichzelf. Dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig. En dan komt het geheimenis van het evangelie bekend te maken. En ik zei al, dit is een uitdrukking, die kom je nergens anders tegen dan alleen hier. Dus dit is een uitdrukking die heel specifiek te maken heeft met Gods plan in deze tijd. Met betrekking tot die gemeente, dat lichaam van Christus. En dat betekent dus dat je mensen die de Heer Jezus Christus als hun verlosser en Heer hebben aanvaard. Waardoor ze weten dat ze vergeving van zonden hebben. Dat ze nieuw leven hebben ontvangen in de opgestaan Heer. Dat je hen mag vertellen wie zij nu geworden zijn in Christus. En je mag aan gelovige mensen, want het is een boodschap voor gelovige mensen. Mag je zeggen van, weet je dat je nu in de hemel met Christus gezegend bent met alle geestelijke zegen? Broeders en zusters, wat is dat toch een geweldig rijke boodschap. Ik heb mij wel eens verbaasd, weet je wel, dan zijn mensen die komen tot geloof. Hè, en dan wordt ze gelijk verteld van, ja, nu een kind van God geworden, nou mag je dit niet meer en dan mag je dat niet meer, weet je wel. Man, wat heb ik er zelf ook in het verleden een ellende van gehad. Want ik geloof het ook allemaal, weet je wel. Hè? Maar later kom je erachter van, ja, wat is dat voor hun bug? Hè, want het hangt me net vanaf in welke kringen je terechtkomt, of niet dan? Ja, toen ik op de bijbelschool was destijds, hè, ja, daar kwamen allerlei jongelui, ook van mijn leeftijd, weet je, die kwamen overal en her vandaan uit Nederland. En de een die kwam uit zo'n gemeente, die kwam daar vandaan en die kwam zo. Allemaal verschillende achtergronden. Ja, het is met, waar kom je tot geloof? Hè, bedoel, maar dat heeft invloed op de manier waarop je dan opgevangen wordt en hè? Nou, en in de ene club moet je van alles dit doen. En in de andere club, dan word je gelijk, huppakee, dan moet je dat doen. En weet je? Maar, wat zit de Bijbel? In de Bijbel kom je al dat soort dingen niet tegen. Als het gaat om de Bijbel en iemand is tot geloof gekomen, dan is het eerste wat je mag vertellen niet wat hij allemaal moet doen. Nee, wat hij allemaal in Christus heeft ontvangen. Dat is de Efezebrief. Gezegend met alle geestelijke zegen. Uitverkoren. Ik mag zaterdag een bijbelstudie doorgeven aan de jongelui. He? Ja, ook nog ergens anders trouwens, maar even tussendoor, weet je wel. En het onderwerp wat mij is toebedacht voor die middag, voor jonge mensen, he, jongelui, vanaf een jaar of 16. Of ik wil spreken over uitverkoren zijn in hem. Nou, dat is wat. Jongelui, hè? Ja. Ik bedoel, er zijn zoveel bijbelstudies of dingen voor jongelui, hè? Dat gaat allemaal over what would Jesus do, weet je wel? Wat zou Jezus doen? En volg jou maar Jezus. Maar ik mag gaan spreken over uitverkoren zijn in hem. Efeze 1. En jonge mensen. Is toch prachtig? Hè, dat je eerst die jongelui mag vragen van, joh, ken je de Heer Jezus persoonlijk? Hè, want daar begin je mee. Heb je hem aanvaard als je verlosser? Nou, als dat zo is, dan gaan we naar Efeze 1. Dan mag jij weten dat je uitverkoren bent in Christus. En dan mag gaan uitleggen wat dat betekent. Dat is toch geweldig? En ik geloof dat als mensen dat oppikken, hè, en dat inderdaad in geloof aanvaarden, dan gaan ze de dienst uit en zeggen, tjoh, wat heerlijk zeg, wat geweldig. Hè? En er wordt er niet op uitgestuurd met allerlei bevelen van je moet dit en je moet dat. Nee, je gaat weg met een geschenk. Je hebt een geschenk meegekregen. Hè? En je wordt er... Je wordt er blij van. En dat zijn dingen die je nodig hebt. Ja, of je nou jong bent of oud. Broeders en zusters. Ja. Wij hadden in Zeist van het weekend. Er kwam al een man, die kwam al een tijdje in de gemeente. Echt zo'n beetje een verloederde man, weet je wel. Zwerverachtig, zijn jas, zijn baard helemaal en zo, hè. En een paar keer geweest. En het was allemaal nog zo vers dat ik kende hem nog niet eens persoonlijk. Ik had hem zo gezien wel. Maar goed, afgelopen zondag was ik niet in de gemeente. Dus toen werd er vlak voor de dienst gebeld. En een van de broeders nam de telefoon op en zei, ja, maar die en die. Ik zit in nood, kunt u komen? Nou ja. En een van de broeders, Austin, die is toen naartoe gegaan. En die man die zat helemaal in diepe nood enzovoort. Die was een paar keer in de gemeente geweest. En die had daar zo genoten van de boodschap. Weet je wel? En, maar goed, die broeder heeft een gesprek met hem gehad zondag. En die man die heeft daar ja, de Heer Jezus persoonlijk aanvaard. Als een verlosser, weet je wel. Hij zat zo in grote nood. En nou, die broeder oudste, die was ook, ja, die was er zo blij mee, weet je wel. Fantastisch. Maandagmorgen belt diezelfde man op. En ja, kun je komen, want ja, ik heb het weer zo moeilijk enzovoort. Hè. Maar goed, hij moest met zijn vrouw naar een andere persoon die ook terminaal is. Hè. Dat was afgesloten, dus hij kon er niet naartoe. Hij zei, nou weet je wat, we hebben gisteren een goed gesprek gehad. En sta je nog steeds achter dat wat je zei? Ja, dat was helemaal voor elkaar en zo. En, maar goed, hij wilde toch, ja, die man die zat helemaal alleen, weet je wel. Dus dat, fijn, dan hebben we later nog wel contact. 'S middags. Belde familie op van die man. Was overleden. Wordt aanstaande vrijdag begraven. Ja, is toch wonderlijk? Ja, had de dokter gezegd, hij is waarschijnlijk vannacht overleden. Nee, zegt die broeder Oudste, dat kan niet, want ik heb hem vanmorgen nog aan de telefoon. Maar zo snel kan het gaan dus, hè? En wat dan een geweldige zegen, broeders en zusters, dat je met zo iemand. Hè, dat is een paar keer dan onder het woord geweest, hè? En die is daar op een of andere manier is die door het woord, hè? Is die ja, weet je, gedacht van, tjoe, dat is het, hè? En in zo'n gesprek geeft hij zich over aan de Heer Jezus en de volgende dag wordt het aardse verruild voor het hemelse. Dat zijn toch geweldige dingen? Joh, dat kijk, en dan zie je maar, hè? En daarom is zo belangrijk dat je deze dingen, dat je je die toe-eigent, hè? Dat je zelf daarin ook opwast, hè? Dat je daar zelf blij mee bent, weet je? Dat geeft ook weer een getuigenis, hè? En zoals met Paulus ook. Paulus zegt ook, bid ook voor mij mensen. Waarom? Dat ik vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend mag maken. Want ja, dat was natuurlijk geen gemakkelijke boodschap voor Paulus, hè? Dat begrijpt hij ook wel. Het was een hele moeilijke boodschap eigenlijk. Trouwens, vandaag nog. Ja. Hè? Maar toen ook. Want Paulus, die kon, hè, hij kon, het was iets wat God hem bekend gemaakt had. Hè? Hij kon niet zoals al die andere dingen, weet je wel, dat evangelie van God in Romeinen 1, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David. Paulus kon alles op de schriften baseren. He, hij predikte hen uit de schriften. In Handelingen 28, daar lees je nog van Paulus, als hij daarvoor Vester staat, is dat geloof ik, en dat hij zegt van ja, ik verkondig niets anders dan Mozes, wat de wet en de profeten zeggen. Dus al zijn verkondiging was gebaseerd op het Oude Testament. Maar deze boodschap, het geheim van het evangelie, van die goede boodschap, ja, die was niet gebaseerd op het Oude Testament, want die was altijd verborgen gebleven in God. Alleen God heeft het hem bekend gemaakt en hij mocht het weer uit gaan dragen. Ja, en wie gelooft dan zo'n oude man nog? Hè, zit dan in een gevangenis. En het blijkt ook wel, want in zijn afscheidsbrief aan Timotheus, tweede Timotheusbrief, daar schrijft hij ook aan Timotheus, allen in Azië hebben zich van mij afgekeerd. Naarmate hij ouder werd, kreeg hij steeds minder fans. Steeds minder aanhang. Zo verging het Paulus. He, begrijp je waarom die man zegt, bid ook voor mij? Want als je dat allemaal ziet gebeuren, dat iedereen wegloopt, ja, dan moet je toch wel vrijmoedigheid hebben om diezelfde boodschap te blijven verkondigen. He? En zo was dat. En dat is dat geheim van het evangelie. En je voelt wel, dat is een boodschap die uitsluitend betrekking heeft op Gods doel in deze tijd met de uitroeping van de gemeente, het lichaam van Christus en de zegen die daaraan verbonden is om die boodschap ook inderdaad te verkondigen aan mensen, gelovige mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen en weten dat ze een lid zijn van het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is. Goed, broeders en zusters, tot zover, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. Maar zie je nou hoe zo'n begrip evangelie eigenlijk ook, zeg maar, evolueert? He? Dus ik geloof echt in de evolutietheorie, hoor. He? Want je hebt een woord en dat ontwikkelt zich in de Bijbel, dat evolueert. En dan uiteindelijk dan krijgt het woord zo'n betekenis. Net zoals met verzoening is met evangelie ook zo.
Gelijksoortig.
Ja, gelijksoortig. He? Een Bijbelse boodschap. Maar wel de boodschap voor deze tijd. Voor gelovigen. He? Nou, en ga nou zelf eens naar, hè. Ja, ik hou op, hoor. Maar ik bedoel maar, nee, dat zult u toch met me eens zijn, broeders en zusters. Kijk, je wordt zelf, word je steeds weer getroffen eigenlijk door die geweldige rijkdom, hè. En dan ga nou eens kijken om je heen in kerk en kring, hè. Waar wordt over deze dingen gesproken? Terwijl het de boodschap is voor de gelovigen in deze tijd. He, en ik moet je eerlijk zeggen, je wordt er soms wel eens moedeloos van. Als je hoort links en rechts wat. Ik had vanmorgen nog iemand aan de telefoon, hè, Vinkerveen. Die broeder zei, ja, waar moet ik naartoe? Ja, kom maar, toch behoorlijk zware kerk daar uit die buurt, weet ik veel. Hij zegt, maar ja, en hij heeft deze dingen leren kennen. He, ik zeg, ja jongen, ik kan het ook niet helpen, ik weet niet waar je naartoe moet. He, en, want waar ik... He, van de week krijg je een vraag van iemand in een omgeving van Arnhem. Broeders, waar moet ik naartoe? Hoort u ook naar mij toe? Weet jij een gemeente in de buurt van Arnhem of zo? Ik zeg, ja, ik weet wel gemeente. Ja, maar niet waar ze deze boodschap verkonden. Waar vind je die nog? Ik bedoel, dat is toch triest? He? Terwijl het zo'n geweldige boodschap is. Kijk, als het nou iets was wat je zegt van, weet je wel. Maar het is zo geweldig. En dan moet je kijken wat er vandaag links en rechts allemaal verkondigd wordt. Dan denk je, jongens. Dus ja, dat is wel een stukje lijden, vind ik, van deze tijd. He? Daar hoef je geen medelijden met mij te hebben. Maar ik bedoel, ik vind het gewoon zielig ook voor zoveel mensen. Nou ja, u weet het wel net zo goed. He? Het is hier in Friesland niet anders als ergens anders. En wat je wel constateert, dat is dat mensen op een gegeven moment steeds verder van huis moeten om de goede boodschap te horen. En dat merk je dan ook. Nou goed, we gaan moedig voorwaarts, vind je niet? Zo is het. In eerste plaats gaan we de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u hartelijk dank voor zoveel rijkdom, Heer, die u in uw woord openbaart en dat we daar tot telkens weer mee bezig mogen zijn. Dank u, Heer, voor de blijde boodschap, de goede boodschap die we mochten leren kennen. Het evangelie van ons behoud, van onze zaligheid. Heer, en we danken u ook dat we bepaald geworden zijn bij het geheimenis van het evangelie. Heer, dat het ook zo'n rijkdom in ons leven teweeg gebracht heeft. Te weten wie we zijn in Christus. Wat onze plaats is, wat onze positie is. Wat ons leven is met hem en door hem. Heer, het is zo rijk, we kunnen het ook niet bevatten met ons verstand. Maar dank u wel dat we het in geloof mogen aanvaarden en ontvangen. En dat we erdoor versterkt worden, opgebouwd in ons geestelijk leven. Heer, dank u wel, ook voor deze avonden. Dank u dat u ons het vergunt om zo in alle rust en vrijheid bij elkaar te komen en bezig te zijn met de dingen van u. Wees ook de naprediker van uw woord van deze avond, Heer, en komt u er maar zo mee tot uw doel in het leven van een ieder van ons. We danken u en loven en prijzen u voor wie u bent. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.